Toen eerlijk gezegd, toen ik dacht van wauw, die leefstijl, daar kunnen we wat mee met migraine. Heb ik ook op het internet gezocht en ik heb heel veel mensen met migraine gevraagd. En het is eigenlijk, was eigenlijk nergens goed te vinden. Al die informatie over de juiste leefstijl, maar wel kwaliteit van informatie. Ja. Hè? Dat het niet uit de lucht gegrepen is, maar op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Leuk dat je er bent, Wardo. Wil je je even voorstellen?
Jazeker. Ik ben Wardo Amerika. Ik ben neuroloog in opleiding en ik ben oprichter van Passea. Dat is onze digitale migraine leefstijlgemeenschap. Die heeft het doel om mensen met migraine te begeleiden naar de leefstijl die hun migraine kan verbeteren.
Mm-hmm. Want migraine en leefstijl, dat is niet iets wat je vaak in één zin hoort. Hoe is dat zo? Hoe is jouw interesse daarvoor ontstaan? Of hoe is het op je pad gekomen?
Nou, het is begonnen tijdens de opleiding neurologie. Dat de enorme potentie van een gezonde leefstijl ter oren kwam. Mm. Als je begint met de opleiding, dan doe je heel veel beroertezorg. Dus we vangen veel mensen op die een beroerte hebben. En als je daar wetenschappelijk in verdiept, dan kom je erachter dat tot wel 80% van beroertes potentieel te voorkomen zijn met de juiste leefstijl. Mm. En toen dacht ik bij mezelf, wauw, 80% van beroertes die gewoon voorkomen kunnen worden door een gezonde leefstijl. Yeah. Denk ik, ja, daar moeten we wat mee.
Yeah.
Nou ja, gaandeweg. Want in het ziekenhuis zijn we toch meer bezig met behandelen van ziekte dan het voorkomen van ziekte. Mm-hmm. Nou, dat is hoe we het in het ziekenhuis van oudsher doen.
Ja.
Dus ja, dat is niet iets, die kennis waar je in het ziekenhuis wat mee kan. En toen kwam ik...
Die ook niet geboden wordt dus? Die kennis?
Ja, dat klopt. Ja, dus dit is heel erg wat je dan zelf uit moet zoeken. Hè, als je daarin wil verdiepen. Dat klopt. En tijdens mijn opleiding kwam ik in aanraking met een patiënten met migraine. Mm. En toen was ik al heel erg bezig met leefstijl in de spreekkamer. Hoe kan ik dat met elkaar verbinden? En toen zag ik een patiënte. En dat was een vrouw van mijn leeftijd. En die had ook kinderen, net zoals ik. En toen... Dus dat schept al een band. En toen kwam zij, omdat zij ontzettend veel last had van migraine. Mm. Maar alle medicatie die ze tot nu toe had gekregen eigenlijk niet hielp. En ze was de einde raad. En toen ging ik met haar in gesprek. Ik zag haar voor het eerst. En toen deed ik met haar de leefstijlanamnese. Waar zij heel erg verbaasd over was. Want ze was bij zoveel dokters geweest. Nog nooit had iemand ernaar gevraagd. En toen vroeg ik ernaar. Toen kwam ik erachter dat zij continu diensten deed. Mm. En die onregelmatigheid kan heel vervelend zijn voor mensen met migraine. Kan die migraine ook die aanval ook weer uitlokken. Dus besprak ik met haar van, goh, kunnen we daar iets mee met jouw werk? Hè? Want misschien is dat een van de onderliggende problemen. Dat je zoveel aanval hebt.
Ja.
Nou, toen zei ze van, ik ga er even over nadenken. Ze was een beetje van haar apropos, want ze dacht, ik kom voor medicijnen en ik ga weg met een leefstijladvies.
Ja, en vooral met een advies om dus mijn werktijden aan te gaan passen. Dat is wel even schakelen, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Nou, zo ervaarde ze dat ook. Dat zag je wel aan haar. Maar toen ze na een aantal maanden bij mij terugkwam, was haar migraine zo ontzettend verbeterd. Mm. Zij ging van, zo'n beetje 6 migraineaanvallen per maand, wat ontzettend veel is, ging ze terug naar nog maar 1 migraineaanval per 2 maanden.
Oh, ja,
dat was
goed.
Echt een enorme verbetering. En toen was zij zo blij en zo dankbaar. En toen dacht ik, wauw, als dit de kracht is van gerichte leefstijladviezen, dan is dit wat ik de rest van mijn leven wil doen.
Ja, wat cool. Wat goed. Wat inspirerend om dan om dat zo te doen. En dat je ook vaak ziet dat er dus 1 cliënt of patiënt is die dus jou een bepaalde kant op stuurt om daar dus meer mee te gaan doen.
Zeker. Ja, dit heeft echt mijn ogen geopend. Ja. Want kijk, je kan wel dingen lezen in artikelen. En dat is in ons vak heel belangrijk, hè? Dat je de wetenschap bijhoudt en de literatuur. Maar als je het met eigen ogen ziet, ja, dat is toch wel iets heel anders. Dan gaat dat zo leven. En sindsdien ben ik mij enorm toe gaan leggen op migraine en wat dan die juiste leefstijl kan zijn die mensen helpen.
Mm-hmm. Ja, want wat is migraine? Ik denk dat veel mensen denken van, dan heb je vaak hoofdpijn. Maar wat gebeurt er precies als je last hebt van migraine?
Nou, dus het is goed om te beginnen met dat over migraine, wat dat precies is of waar het wordt veroorzaakt, dat nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dus we hebben wel theorieën en er zijn bepaalde theorieën ook die algemeen worden aangenomen, omarmd dat het zo is. En nou, laat me beginnen met te zeggen dat migraine een chronische hersenziekte is. Mm-hmm. Die kan leiden tot hoofdpijn. Is niet altijd zo, wel vaak, dat dat zich uit in hoofdpijn. Hoe die hoofdpijn dan ontstaat, is de theorie dat er een soort overbelasting is in de hersenstam van de vijfde hersenzenuw.
Ja.
En die hersenzenuw die geeft prikkels af naar de hersenvliezen. Die is onder andere verbonden met die hersenvliezen. En door die overprikkeling van de hersenzenuwen en dus die vijfde hersenzenuw en die hersenvliezen, dat veroorzaakt pijn. Want de hersenvliezen zelf zijn heel erg gevoelig.
Mm-hmm.
Dat is ook als je bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking hebt, mm-hmm. waarom dat zo ontzettend veel hoofdpijn geeft. Nou, dus dat is de gedachte dan ook, dat die overprikkeling van die vijfde hersenzenuwen ook een soort een steriele ontstekingsreactie veroorzaakt op die hersenvliezen. Dus dat er een ontsteking gaande is die dan die hoofdpijn veroorzaakt. Dat is het idee.
Ja.
Maar er is nog heel veel ook onbekend over migraine.
Ja, maar het heeft dus wel te maken met een bepaalde ontstekingsreactie in de hersenen.
Ja, dat is dus een van de theorieën, ja.
Ja, ja. En dat is dus de theorie die het meest wordt aangenomen.
Ja.
Dus waar we even vanuit gaan, voor het gemak.
Ja, dat is inderdaad ook wel waar ik vanuit ga, tot we meer weten, ja.
Ja, en je zegt al van oké, hoofdpijn is een van de uitingen die migraine kan geven. Wat zijn andere manieren hoe migraine zich kan uiten?
Ja, migraine kan zomaar 4 fases hebben. Ja, en dat is dus de prodromale fase, je hebt de aurofase, je hebt de hoofdpijnfase en de postdromale fase.
Ja.
Het is niet zo dat iedereen met migraine al die fases doorloopt. Er kunnen een aantal van die fases zijn, maar dit zijn de fases die er zijn. En de prodromale fase is een soort voorloperfase die tot wel ongeveer 24 uur van tevoren, voordat je hoofdpijn ontwikkelt, aanwezig kan zijn. En die prodromale fase kan allerlei verschijnselen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je heel erg moe bent die tijd. Of juist hyperactief.
Ja.
Ja, dus zo ken ik iemand met migraine. Dat in die prodromale fase wordt ze heel actief. Krijgt ze heel veel energie. Gaat ze hele huis schoonmaken. Mm-hmm. Maar dan weet ze ook van oké, morgen heb ik migraine. Dus dat weet ze
dan. Okay.
Kan ook te maken hebben met dat je bijvoorbeeld trek krijgt. Of juist afkeer in bepaalde voedingsmiddelen. Mm-hmm. Dus als je normaal voor koffie drinkt. Dat je dan in die prodromale fase ineens een hekel hebt aan koffie. Niet kan luchten of zien.
Mm-hmm.
En dat kan ook dan een teken zijn dat je dus die hoofdpijnfase de volgende dag is. Nou goed, het kan dus allerlei verschillende verschijnselen hebben. Dan heb je de aurafase. Een aura is een lichamelijke gewaarwording die je hebt. En de meest voorkomende gewaarwording is het flikkerscotoom. Dus dat zijn beelden die je ziet. Flikkeringen, schitteringen of zigzagpatronen.
Ja.
Het is een beeld wat je ziet wat langzaam steeds verder uitbreidt in de gedurende een aantal minuten, 15 minuten.
Ik heb het zelf gehad, gelukkig. Oh ja. Maar je ziet, ik had dan inderdaad dat ik gewoon aan één kant, vaak aan de rechterkant, gewoon allemaal een soort van, bijna een soort van regenboog zag.
Ja.
Wat allemaal een soort van schitteringen waren, wat steeds groter werd. Zodat ik ook uiteindelijk gewoon aan één kant bijna niet meer kon zien.
Ja.
Wat echt heel storend is.
Ja, ik kan me voorstellen.
Zeker als je aan het werk bent en je ziet opeens met één kant niet. Is niet van het autorijden is niet heel erg handig.
Nee, dat is ook nog eens heel gevaarlijk.
Ja.
En als je dat voor het eerst krijgt, dan kan je best natuurlijk heel ongerust zijn van wat is aan de hand. Dus dat komt van de aura's die er zijn, is dat wel het meest voorkomende. Ja. Maar daarnaast kan het ook andere lichamelijke gewaarwordingen zijn, zoals tintelingen die je voelt of zelfs krachtsverlies, armen of benen. En dat heeft te maken, is dan wel interessant om kort uit te wijden, dat heeft dan te maken met waarschijnlijk, dat noemen ze een cortical spreading depression. Dus als je weer naar die hersenen kijkt, hè, de hersenen vervullen allerlei functies.
Mm-hmm.
En wat we denken dan met zo'n aura, wat er dan ontstaat, is een soort van ontlading op de hersenschors. Die langzaam als een soort golf over die hersenen gaat. En de hersenen zijn allemaal opverdeeld in stukken die specifieke dingen verwerken. Specifieke informatie verwerken. Mm-hmm. Zoals aan de achterkant zit het zien.
Ja.
En als dat overprikkeld raakt, die cellen voor het zien, dan krijg je dus die schitteringen en flikkeringen.
Mm.
Want het is overprikkeld. Ja. Dus normaal zou je normaal zien. Maar omdat het te veel geprikkeld is, is het ineens een hele heftige grote sensatie.
Mm.
Met schitteringen, flikkeringen alle kanten op. En als dan, en die golf beweegt langzaam zo naar voren. Die begint dan achterin. Waarom weten we niet zo goed. Maar het begint vaak achterin bij het zien. En steeds verder naar voren, dan kom je dichter. Ook bij de tastzin. Dat zit dan iets verder naar voren. En als je daar dus overbelasting krijgt, dan heb je een soort van tasten in overprikkeling van het voelen. En dat uitzicht dan als tintelingen. Mm. En zo is dat, zeg maar, op hersenniveau ontstaat dat zo. Ja. Het interessante is dan ook weer, als die golf eenmaal gepasseerd is. Dus laten we even teruggaan naar dat zien.
Ja.
Als dat zien overprikkeld raakt, hè, en daarna is die golf weg, dan heb je een tijdje dat die zenuwcellen even niet meer goed geprikkeld kunnen worden, want ze zijn uitgeput.
Ja.
En dan krijg je dus dat in plaats van dat je te veel ziet met die prikkelingen, zie je ineens te weinig.
Ja.
En daarom krijg je daarna vaak na dat schitteren, kan je krijgen dat je juist niks ziet daar.
Ja,
zo werkt het dus op van cellulair niveau, hoe zijn aura werkt. Dat is wel interessant, want je kan dat ook meten qua tijd. Gaat ongeveer met een millimeter per minuut, volgens mij gaat dat zo, loopt dat over je hersenen, zo'n golfje.
Ja. En het kan zich dus, eerst verwacht je dan dus dat je wat met je qua zien ervaart. En daarna kan het dus eventueel ook doorlopen. Ik heb dat al nooit gehad, maar er zullen dus ook mensen zijn die eerst een aura hebben en dan bijvoorbeeld tintelingen krijgen in hun handen.
Ja dus eerst een visueel aura, klopt. Ja. En dan die tinteling. Ja, dat is vaak hoe dat loopt. Alleen vaak gaat het niet zo ver bij mensen, omdat er, als je nog dieper naar die anatomie kijkt, er zitten groeven in de hersenen. En we denken dat het niet zo vaak voorkomt dat de mensen daarna nog tintelingen krijgen. Dat maar heel weinig voorkomt.
Ja,
omdat het stroompje niet zo heel goed over die groeven kan.
Dus er zijn weinig mensen die dat dan dus beide hebben. Die beide sensaties ervaren.
Klopt, ja. Of wat je soms wel ziet is dat, of hoort, dat is dan meer mijn ervaring.
Mm-hmm.
Dat als mensen zeggen, ik heb een hele heftige migraineaanval. Ja. Dat ze dan ook eerder hebben dat zijn aura net wat verder doorgaat.
Dat de intensiteit daar mogelijk mee te maken heeft.
Wellicht, ja.
Ja, oké.
Ja, dus dat is dan die aura fase, dat is die tweede fase. En dan kom je bij de meest vervelende fase voor mensen. En dat is de hoofdpijnfase.
Ja.
Hè, en de hoofdpijnfase bij migraine, de hoofdpijn zit vaak aan één kant. Kan soms aan beide kanten zitten, maar zit vaak of links of rechts. En dat is vaak een hele bonkende pijn best wel fors is in intensiteit.
Mm-hmm.
Vaak flinke pijn met misselijkheid of braken erbij en overgevoeligheid voor licht, geluid en geur. Dat is een beetje hoe zo'n hoofdpijnfase eruit ziet. En die duurt volgens de boekjes tussen de 4 en de 72 uur.
Ja, dus kan ik echt wel heel erg lang aanhouden.
Ja, ik ken heel veel mensen waarbij het minimaal 2 tot 3 dagen duurt.
Ja.
Ik ken niet zoveel mensen die zeggen dat het maar een paar uur duurt.
Nee. Ja.
Dus het duurt over het algemeen, ik denk altijd, het duurt gewoon 3 dagen.
Ja.
Ja. In ieder geval die hoofdpijnfase. En dan heb je nog die postromale fase. Hm. Ja, dat is een beetje analoog aan die prodromale fase. Dus ook weer zo'n fase waarbij een deel van de hersenen een beetje uitgeblust is. En dat je daar ook weer allerlei verschijnselen van hebt. Ook weer vermoeidheid of nergens zin in hebben. Katergevoel.
Ja.
Weet je, dat soort verschijnselen.
Ja, dus eigenlijk als je dat gaat optellen, de periode aan de voorzijde, kun je dus al veel last hebben. Ook zonder andere van vermoeidheid. Migraine 3 dagen. Vervolgens die postfase waar je ook weer last hebt van vermoeidheid en een soort van kater. Het is nogal lang.
Ja, reken maar uit. Weet je hoeveel last je daarvan kan hebben? Het is ongelooflijk.
Ja.
Het is zo goed dat je dat ook ter sprake brengt. Want migraine is echt een serieus probleem. Mm-hmm. Migraine komt ontzettend veel voor.
Ja.
Ongeveer 15% van alle mensen wereldwijd heeft migraine.
Dat is echt zo.
Zijn niet alleen 2 tot 2,5 miljoen mensen in Nederland. Maar dat zijn gewoon 1 miljard mensen op de wereld. Van de 8 miljard. Dat zijn gigantische aantallen.
Ja.
Precies wat je zegt. Kijk nou eens naar de uitval die je hebt. En daarom is het ook. Onderzoek toont ook aan. De Global Burden of Disease Study.
Ja.
Dus een wereldwijde studie waarbij ze kijken naar allerlei belangrijke aandoeningen. En hoeveel leed dat veroorzaakt. Hoeveel invaliditeit. Uit de laatste studie. Volgens mij 2019 als ik wel heb. Die toont aan dat migraine de meest invaliderende ziekte is bij vrouwen onder de 50 jaar.
Ah.
Want migraine komt meer bij vrouwen voor 3 op 1 ten opzichte van mannen. Dus het is gewoon voor vrouwen onder 50 jaar de meest invaliderende ziekte.
Dat is echt wel heel serieus.
Is heel serieus.
En zeker als je dan ziet van heel veel wordt natuurlijk gedaan met medicatie. Er wordt ook eigenlijk alleen maar, denk ik, richting de medicatie verwezen en begeleid.
Ja.
Hoe merk je daar verschillen in? Want je bent zelf dus nu natuurlijk heel erg actief met leefstijl, juist bij migraine. Merk je dat dat aan het verschuiven is? Komt daar ook meer aandacht voor?
Nee, ik kan niet zeggen dat in de reguliere zorg.
Ik hoopte dat je ging zeggen ja, maar nee.
Nou, niet in de reguliere zorg. Wat ik wel heel mooi vind is dat ik toch af en toe wel mensen tegenkomen die zeggen, nou, ik ben migrainecoach. Dat vind ik top. Weet je al, tuurlijk, daar moeten we naartoe, want daar ligt de aandacht voor de leefstijl. Ja. Alleen vanuit de reguliere zorg merk ik nog niet dat daar een belangrijke verschuiving plaatsvindt. En dat is ook niet zo gek, want eigenlijk het zorgmodel zoals het nu in Nederland is, is niet ingericht op deze manier van zorg. Nee. Want het is gewoon niet zo makkelijk als, oh, oké, maar deze dokters moeten nu in plaats van de medicijn gewoon leefstof voorschrijven. Dus nee. Maar dat is niet het verhaal.
Nee.
Want om de goede leefstof voor te kunnen schrijven, moet je meer weten van je patiënt. Dan moet je de context snappen. Dan moet je een holistische anamnese doen. Nou, als ik met jou praat, dan zou ik willen weten, Noor, wie ben jij? Vertel me hoe je leven in elkaar zit. En dan gaat het natuurlijk over voeding, slaap, stress, beweging, nog veel meer. En daar is dan weer te weinig tijd voor in de reguliere zorg om dat te doen. Even los van dat, nou, in mijn optiek de meeste artsen maar weinig verstand hebben van de impact die een gezonde leefstijl kan hebben op migraine.
Ja.
Dus het is, daar ligt denk ik het probleem dat die transformatie niet zo makkelijk gemaakt gaat worden. Het is natuurlijk veel makkelijker om, als jij tegenover me zit en je hebt migraine, om gewoon het protocol erbij te pakken en voor jou hetzelfde medicijn voor te schrijven als ik voor iedereen zou doen, bij wijze van. Dat is het makkelijkste en snelst. En dat is toch een beetje hoe het nu is ingericht.
Ja, je zegt makkelijk en het snelst. Hoe effectief is de medicatie eigenlijk voor migraine?
Nou ja, om een idee te geven hoe in de reguliere zorg naar effectiviteit van medicatie wordt gekeken. Artsen vinden een medicijn, dat is een beetje de benchmark ook in studies, vinden een medicijn effectief voor migraine als het migrainefrequentie met de helft of migraineernst met de helft kan verminderen.
Okay.
Dus dat vinden wij, is een benchmark.
Dan kan ik me ook wel voorstellen dat dat dan ook door de cliënt of de patiënt gezien wordt als efficiënt.
Ja.
Als je normaal 4 aanvallen hebt per maand en je hebt er nu 2, dan lijkt me dat goed.
Ja.
Maar bij hoeveel mensen is dat daadwerkelijk zo? Want als ik een beetje kijk naar mijn omgeving, ik heb zelf met medicatie gestikt, maar wel eens naar mijn omgeving kijk, doet het eigenlijk vrij weinig.
Ja, weet je, ik denk dat een hele belangrijke vraag is. Ik heb daar de getallen niet voor paraat. Maar wat ik wel daarover kan zeggen is, er zitten een paar haken en ogen aan medicatie. Mm. Kijk, want medicatie is symptoombestrijding bij migraine.
Ja.
Hè?
Ja.
Want het doet niks aan de onderliggende oorzaak, triggers voor migraine. Dus dat is al één. De tweede zie je ook wel bij medicatie die bedoeld is om de hoeveelheid aanvallen te verminderen. Dat noemen we onderhoudsmedicatie. Hè? Dat is een medicijn wat je elke dag neemt in de hoop dat je dan het eind van de maand minder aanvallen hebt. Wat je ziet, daar nogal eens bij ziet, is dat daar een bepaalde mate van gewenning op kan treden.
Ja, precies.
Dus dan werkt het in het begin en dan ben jij super blij van, nou, die candesartan of die propranolol of dat soort dingen, dat werkt super goed. Maar dan merk je in de loop van het jaar dat effectiviteit minder wordt en dan zit je.
Ja.
Weet je wel, dan moet er weer wat anders geprobeerd worden. Dus op de lange termijn zie je ook dat best wel een hoop mensen uiteindelijk afhaken van bepaalde medicijnen. En of het nou komt doordat het minder effectief is, of dat het komt omdat mensen te veel last van bijwerkingen hebben, want dat treedt ook heel veel op.
Ja,
dat zal een combinatie zijn van beide. Dus er is een onderzoek gedaan door economisch onderzoek gedaan door het SCO.
Mm-hmm.
Om te kijken naar de kosten van migraine voor de maatschappij.
Ja.
En daarin zagen ze ook dat migraine natuurlijk ontzettend veel kost. Hè? Analoog aan wat we net zeiden, dat zo'n invaliderende ziekte is.
Mm-hmm.
Maar een van de conclusies die zij verbonden aan die kosten was dat het deels kwam door onderbehandeling van mensen met migraine. Dus zij zagen ook van eigenlijk kunnen we meer voor mensen met migraine doen.
Ja.
Maar dat doen we niet. En enerzijds heeft dat ermee te maken dat heel veel mensen met migraine, die gaan ook niet naar de dokter ervoor.
Ja, kan
dus
me ook voorstellen.
Kan ik me ook heel goed voorstellen, zeker. Maar het is wel zonde, want die mensen krijgen dus geen therapie. En dat hoeft niet alleen medicamenteus te zijn. Dat kan dus ook leefstijl zijn, wat ik zeg.
Ja.
Maar daar valt heel veel winst te halen. Maar ik denk ook juist, als je met migraine bij de neuroloog bent, dan zou je, of bij de huisarts, dan zou leefstijlinterventies zouden een extra tool kunnen zijn om een optimale behandeling te geven. Hè? Dus dat je ook daarmee aan die kant onderbehandeling tegengaat. Omdat je meer handvatten hebt om iemand te behandelen.
En vooral wat je zegt, je pakt met de medicatie is natuurlijk symptoombestrijding. Wat je met leefstijl kan doen, is daadwerkelijk de kern van het probleem aanpakken.
Ja.
Dus wat je vertelde over die patiënt die jij zag, als het zo met haar, bij haar te maken had met dus inderdaad haar bioritme en met haar slaapritme. Ja, als je daar wat mee kan doen, als je daar wat mee kan winnen en niet 6 keer per week, nou, misschien 3-4 dagen per week. Wat was het? 6 keer per maand, 4 dagen per week in je bed ligt. Dus ongeveer de hele maand. Tuurlijk wil je dat dan.
Ja, dat zou je denken. Ja. Maar goed, het is wel. Ik merk wel dat het kan een ingewikkeld onderwerp zijn bij migraine. Want ik heb het heel graag over migraine en leefstijl. En dat doe ik elke dag eigenlijk wel. Omdat ik het gewoon echt een heel tof onderwerp vind. Ik denk dat je juist door mensen mogelijkheid te bieden om hun leefstijl aan te passen, dat je mensen weer meer zeggenschap geeft over hun ziekte, meer autonomie. En dan kan je ze mensen weer in hun kracht zetten. Zo zie ik dat. Maar er zijn ook mensen die het op een andere manier zien. Mm-hmm. En die zien meer in de zin van, ja, maar nu vertel je mij dus dat migraine mijn eigen schuld is.
Ah,
snap je? Dat zijn een beetje de twee kampen. Okay. Ja, die ik ervaar. En ik snap wel dat mensen dat gevoel erbij kunnen hebben. Mm. Maar ik hoop dat ze het op een andere manier zien. Want migraine is niet je eigen schuld.
Nee.
Dat wil ik tegen iedereen zeggen met migraine. Ja. Want migraine is een ernstige chronische hersenaandoening. Die heb je of je hebt het niet. Mm-hmm. Dat is het. Maar het is wel zo dat als je het hebt, dat is gewoon pech.
Ja.
Het is gewoon pech dat je migraine hebt. Maar als je het hebt, dan kan je binnen die migraine, kan je hoeveelheid aanvallen die je hebt, daar heb je wel invloed op. Mm. Dus zo probeer ik het dan uit te leggen.
Ja.
Dat je migraine hebt is zeker niet je schuld.
Mm-hmm.
Maar de hoeveelheid aanvallen die je hebt, daar kan je zelf een belangrijke rol in spelen om dat te verbeteren. En ja, als je het zo uitlegt, dan begrijpen meer mensen, denk ik, dat het eigenlijk iets positiefs is wat je het nieuws wat je komt brengen.
Ja. Ja, en dat je vooral dus ook inderdaad weer wat kan. Dat je weer mogelijkheden hebt in plaats van dat je zo'n grote afhankelijkheid dus op medicatie of van medicatie krijgt die mogelijk niet eens goed helpt. En dat je nu weer tools in handen krijgt van oké, wat kan ik dan zelf daaraan doen?
Ja, en het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Want zoals ik met die andere patiënt besprak, het was gewoon heel gericht advies, want eigenlijk was haar leefstijl best goed. Alleen dat viel me op, dat ze, weet je wel, ze was verpleegkundige en ze deed 2 dagen dagdienst, 2 dagen avond, 2 dagen nachtdienst, 3 dagen vrij. En dan begon het weer opnieuw en opnieuw en opnieuw.
Ja.
Dus als je het hebt over bioritme en je lichaam die kan zich niet vasthouden aan een ritme, nou, dan is het daar natuurlijk enorm verstoord.
Ja.
Dus het was gewoon 1 eenvoudig advies en zij is gewoon dus hetzelfde werk gaan doen, maar dan in dagdienst.
Ja.
Dus het is ook niet, hè? Dat had het al opgelost. Het was ook niet, niet dat haar hele leven overhoop hoefde gegooid te worden. En soms heb je gewoon hele simpele tips die enorm kunnen helpen.
Ja.
Bijvoorbeeld soms is het een kwestie van meer hydreren. Onderzoek toont ook aan. Dus er zijn ook studies naar geweest die laten zien dat als je meer hydreert, dat het dan kan zorgen dat je migraineaanvallen minder worden. Hè, door goed te hydreren.
Ja.
Of door
Dat eventjes toe te lichten water drinken.
Ja, sorry. Ja. Dat bedoel ik inderdaad.
Dat
ja.
mensen weten waar we het over hebben. Ja.
Juist. Dus voldoende water drinken en frequent, dat kan al helpen. Weet je, zoiets eenvoudigs als dat. Er zijn ook studies die aantonen dat dat juiste slaapritueel kan helpen om de migraine te verminderen. Dus het is soms heel eenvoudig, maar je moet het wel weten.
Mm-hmm.
En in deze tijd, dat is ook waarom ik een aantal jaar geleden Passea heb opgericht, is omdat ik vind dat iedereen met migraine recht heeft om dit soort informatie gewoon tot zich te kunnen nemen.
Ja.
En toen eerlijk gezegd, toen ik dacht van wauw, die leefstijl, daar kunnen we wat mee met migraine, heb ik ook op het internet gezocht en ik heb heel veel mensen met migraine gevraagd. En het is eigenlijk nergens goed te vinden. Al die informatie over die juiste leefstijl, maar wel kwaliteit van informatie.
Ja.
Hè? Dat het niet uit de lucht gegrepen is, maar op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Dat was er niet. Dus wij waren de eerste die toen echt het wetenschappelijke uiteen ging zetten. Makkelijk leesbaar, maar wel dat je weet, dit komt uit een vertrouwelijke bron. Hier kan ik van op aan.
Ja, ja. En je noemde al van oké, enerzijds de slaap, bioritme is een andere belangrijke. Als we gaan kijken naar de pijler voeding, wat zou je daar, of wat is daarover bekend ten opzichte van migraine?
Nou, dat is een heel boeiend onderwerp, vind ik voeding.
Vind ik ook, zeker.
Ja, ik weet dat jij het ook een mooi onderwerp vindt.
Anders zaten we hier niet,
Nee, dat klopt. Nee, voeding bij migraine is heel interessant. Ik denk dat het goed is om gelijk maar te beginnen om te zeggen, er is nog geen migraine dieet die voor iedereen werkt.
Ja.
Maar daar wil ik gelijk ook de kanttekening bij plaatsen dat migraine is überhaupt een hele persoonlijke ziekte. Mm-hmm. Misschien moet ik dat punt eerst maken, want anders, ja, ik hoop niet dat mensen hier luisteren en denken van, oh, nou hoor ik het migraine dieet. Nee, dat is het niet. Nee, maar nee. Om maar te begrijpen dat migraine een hele persoonlijke ziekte is. Mm-hmm. Veel meer dan heel veel andere aandoeningen. En waarom is dat nou? Nou, ze hebben ooit een onderzoek gedaan. Hebben ze volgens mij een digitale enquête verstuurd naar allerlei mensen met migraine. En ze wilden weten van, goh, weet je wel, welke triggers heb je nou? Ja. Triggers zijn factoren die jouw migraine aanval kunnen uitlokken.
Ja. Ja.
En dat noem je triggers. Dus gingen ze naar mensen met migraine vragenlijsten sturen om te vragen, goh, wat zijn nou jouw triggers die migraine uitlokken? En dan kregen ze lijsten van mensen terug. En dan gingen ze allemaal analyseren. En wat ze zagen bij die mensen, dat ongeveer 85% van die mensen een uniek triggerprofiel hadden. Dus die hadden een combinatie van verschillende triggers die voor hem of haar helemaal uniek waren.
Ja, dus heel uiteenlopend.
Ja, ja. Dus er waren gewoon voor 85% van de mensen waren gewoon uniek in hun migraine triggerprofiel.
Ja.
En dat werd alleen maar, dat percentage werd alleen maar hoger naarmate ze met meerdere triggers tegelijk die bij elkaar gingen nemen. Dus dat gaf voor mij aan van, zie je, je kan niet iedereen met migraine over één kam scheren. Mm-hmm. Je moet gewoon goed naar iemand luisteren en gericht levensadvies geven. Dus dat even om de inleiding te geven over dat, nou ja, dat het dus geen one size fits all oplossing is voor migraine. In ieder geval niet in mijn optiek. Voeding. Ja, voeding is een beetje een lastig onderwerp bij migraine. Omdat het lastig is om daar goed wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Kijk, als je kijkt naar hoe doen we wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig in de reguliere zorg, dan is de randomized control trial, zoals dat heet, is de gouden standaard. Dus en dat is een onderzoek waarbij je iedereen blindeert, zowel de dokter als de patiënt.
En dat is dus dat ze niet weten wat ze voorgeschreven krijgen qua voeding, dus in dit geval.
Ja, en dat de dokter dus ook niet weet wat als jij de deelnemer bent, weet ik ook niet wat jij hebt gehad.
Ja,
dat is heel lastig om dat te blinderen. Ja. Zeker met voeding. Want ik bedoel, hoe kan ik jou nou iets laten eten dat jij denkt dat het wat anders is of niet weet wat het is? Kijk, met de pil kan dat makkelijker, want jij ziet niet aan die pil wat het is. Mm-hmm. Maar dit zie je, nu kom je weer eigenlijk in de problemen van onderzoek naar leefstijl, is dat het heel lastig is om dat heel secuur te kunnen doen. Daar loop je gewoon tegen een aantal problemen aan. Dus er is onderzoek doen met voeding is lastig, maar er is wel onderzoek gedaan. Zelf geloof ik het meest in koolhydraatarm of ketogeen dieet bij migraine. En dat komt omdat er zijn ook studies gedaan naar ketogeen dieet bij migraine. En daarbij zie je dat wel degelijk de migraine aanvallen kan verminderen. Daarbij moet wel gezegd worden dat in zo'n studie dat er best wel wat mensen ook afvallen. Die houden een ketogeen dieet dan niet vol. Dus het is ketogeen dieet is ook niet altijd heel eenvoudig om vol te houden.
Nee.
Maar van de mensen die het volhouden, dan zie je dat het wel degelijk de migraine enorm kan verminderen.
Ja.
En als ik dan kijk naar, met Passea vragen we ook mensen naar hun eigen, wij noemen dat dan leefstijl succesverhalen van mensen met migraine. Ja, en daar zie ik toch zelf ook wel een enorm thema in terugkomen over voeding. En juist dat koolhydraatarm, mensen die stoppen met snoepen of gaan minderen of ketogeen gaan eten. Ja, daar zijn zo uit mijn hoofd, dat is het grootste thema binnen onze leefstijl succesverhalen. Dus zowel dat leefstijl, dat onderzoek naar het ketogeen dieet als mijn ervaring met patiënten met migraine, dat doet mij wel denken aan dat we koolhydraten moeten minderen, zelfs tot ketogeen moeten eten. En daar heb ik wel een bepaalde theorie over. Dat is mijn eigen theorie, dat is niet, daar zit geen wetenschap achter. Maar hoe ik het zie, ik zie migraine als een aandoening, een kwetsbaarheid.
Ja.
Dat je kwetsbaar bent voor prikkels. Hè, veel meer dan iemand anders. Ja. En die kwetsbaarheid kan zich dus uiten in hoofdpijn, in migraine aanvallen. En wat je doet met zeker snelle suikers, is je krijgt natuurlijk in één keer een hele dosis energie die het lichaam heel snel kan omzetten in energie. En dat je dus snel in je energie piekt en dus van alles kan doen.
Mm-hmm.
Maar die piek, dat duurt niet lang. dat is vanelle suikers, die is zo weer weg. En dan zit je lichaam, die zit eigenlijk in een stressmodus dan, hè? Want er is geen energie meer. En we rekenden op die energie van die suikers, want die hadden we net nog.
Ja.
En nu is het ineens, oh jee, waar gaan we nu onze energie vandaan halen? Dus omdat je dan gaat jojoen in je energie, dat naar mijn idee veroorzaakt zoveel stress, constante stress voor het lichaam. En ik denk dat dat de prikkel is die dan leidt tot, kan leiden tot een migraineaanval. Dus ook goed om te benoemen. In de wetenschap denken we dat er zelden maar één trigger is voor migraine.
Ja.
Dat komt ook uit onderzoek dat niet waarschijnlijk is dat er altijd maar één trigger is. Het is waarschijnlijk een combinatie van triggers die migraine aanval veroorzaakt. Dus slecht slapen, veel suiker eten, niet bewegen, stress, weet je wel. Dus dat alles bij elkaar veroorzaakt dan een migraine aanval. In plaats van dat je één keer suiker eet en bam, daar is migraine.
Nou, wat jij zegt inderdaad over die pieken. Dus je noemt het energie, maar je ziet dat natuurlijk ook terug in de bloedsuiker.
Ja.
Dus wat wij in de praktijk veel doen is dat we mensen met migraine een glucosesensor laten dragen. Want dan zie je ook echt van als je die pieken en die dalen naar beneden kan trekken. Dus die bloedsuiker eigenlijk gewoon kan normaliseren. Dat heel erg verband houdt met het aantal aanvallen.
Ja, mooi.
Ja, dus dat is natuurlijk, dan kun je meteen één op één ook zien van oké, wat is dan dus het resultaat van minder koolhydraten, van meer vetten en een stabiele bloedsuiker. Dat zie je terug in de aanvallen.
Ja.
En wat ik in het begin ook zei, omdat jij noemde van het is een ontstekingsaandoening.
Mm-hmm.
Dat gaat natuurlijk ook hand in hand met waarom koolhydraatarm en ketogeen zou werken.
Ja.
Want dat werkt natuurlijk ontstekingsremmend als jij overgaat op je vetverbranding.
Ja, precies. Nou, dit soort dingen, hè, dat hoor ik je zeggen en dat geloof ik ook. Ik vind het ook heel mooi hoe jullie dat meten, hè? Want het maakt het toch net wat inzichtelijker, toch? Want anders
juist
is het, ja, ik geloof
cliënt.
Je op je blauwe ogen dat het zo werkt. Ja. Maar nu kan je het zien van, oh ja, wacht, kijk, ik zie die grafiek en mijn migraine wordt ook beter. Zo, wauw.
Ja, dat werkt heel motiverend. Want je hebt op de korte termijn, zie je dus van, oké, ik trek inderdaad mijn bloedsuiker recht. Het ligt natuurlijk dan aan de frequentie, hoeveel je normaal, of hoe vaak je normaal migraine ervaart. Maar zeker als dat bijvoorbeeld iedere 2 weken of iedere week een aanval is, ja, dan ga je dat verschil echt al snel merken.
Ja, ja, zeker. En dat is mooi dat we elkaar daar ook in vinden. In die, dat we het daar met elkaar over eens zijn. En daarom denk ik dat de verschuiving van een koolhydraat gebaseerd dieet meer naar een vet gebaseerd dieet of ketogeen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk meer energie van de lange duur. Hè? Daar heb je veel langer plezier van, veel stabielere suikerniveau en energieniveau. En die rust, die heb je nodig bij migraine. Dus we hebben een beetje meer abstract gezien.
Mm-hmm.
Zeggen we altijd rust, reinheid en regelmaat.
Ja.
Dat is de clue voor migraine.
Ja, 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 en dus ook inderdaad mooi dat je aanhoudt van joh, het is niet jouw fout. Het is niet jouw fout dat je migraine hebt. Je hebt gewoon die gevoeligheid. Maar er zijn wel tools om mee aan de slag te gaan om in ieder geval de frequentie te verlagen. En weer een beetje zeggenschap te krijgen over dus inderdaad je situatie.
Ja. Dat zou ik denken, dat willen we. Ik denk dat we dat allemaal wel zouden willen, toch? Dat jij niet afhankelijk bent van, oh, dan ga ik weer naar die dokter en dan moet ik maar kijken waar die mee komt.
Ja.
En ik heb daar geen invloed op. Nu kan je zeggen, nee, maar wacht eens even. Er zijn heel veel dingen waarvoor ik niet naar een dokter hoef te gaan. En op onze website van Passea, daar kunnen mensen heel veel lezen over wat die juiste, dat klinkt alsof er één wijze is het natuurlijk niet. Maar kan je kijken van, goh, wat voor dingen zou ik nou kunnen doen aan mijn leefstijl om te kijken of het beter wordt? Nou, daar kan je zelf mee aan de slag.
Ja, ja, en volgens mij, zo sta jij er denk ik ook in, en dat is ook goed om nog even te benoemen, heb ook niet het idee dat alles in één keer moet.
Nee.
Toch? Weet je, want je wil ook niet, dat geeft juist weer stress. Je wil juist, wat jij net ook zegt, juist rust creëren, regelmaat creëren. Dus heb niet het idee van, oké, ik ga nu 5 verschillende tools erop loslaten. Begin gewoon met 1 of 2 dingen. En kijk eerst eens wat dat doet, voordat je verzandt in alles wat je zou kunnen proberen.
Helemaal eens. Ik denk dat het een supergoed advies is. Loop zeker niet in 7 sloten tegelijk. Maar begin gewoon met, ik zou zeggen, begin met laaghangend fruit.
Ja.
Kijk eens naar op de website, op welke leefstijl, wat trekt mij nou aan? Wat is iets, misschien wilde ik sowieso iets proberen.
Mm-hmm.
Of is het gewoon niet zo heel ingrijpend om dat te doen? Probeer dat eens uit.
Ja.
En kijk eens hoe het bevalt. Want het is juist met dit soort leefsteldingen dat je je daar ook gewoon heel fijner door kan voelen en meer energie kan krijgen. Even los van wat het op de migraine doet.
Ja.
Dus het zijn sowieso adviezen die goed zouden zijn voor eigenlijk iedereen. Ja. Ja. Het zijn helemaal geen rare adviezen. En dat zou mijn volgende tip dan ook zijn. Als je merkt, hè, dus ik zou het ook zeker meten. Mm-hmm. Dus als iemand echt serieus daarmee aan de slag wil, dan zou ik ook zeggen van, joh, voordat je mee begint, hou nou eens een maand of twee maanden je eigen migraine bij in een migraine dagboek. Dat je precies weet van hoeveel migraine aanvallen heb je, hoe erg zijn ze, hoe lang duren ze. Zodat je zelf ook het terug kan zien.
Ja, en een nulmeting hebt.
Ja, precies, die nulmeting. Want het is we denken altijd dat we dingen heel goed kunnen herinneren. Vaak is dat niet zo. Mm-hmm. Hè? Dus daarom is het goed om te meten. En dat je daarna, als je weet van wat de uitgangssituatie is, dat je daarna één voor één allemaal dingen toe gaat voegen aan je leefstijl. En dan kan je gewoon zien, dan blijf je doormeten hoe je migraine verandert.
Ja.
Hè? En als je dan ziet van, wauw, mijn migraine gaat terug van die 4 aanvallen per maand en nu heb ik er nog maar 3 of nog maar 2, dan denk je, ja, gaaf, dit gaat de goede kant op. En je kan zelf dingen toevoegen hoever je wil. En dan kan je kijken waar het je brengt.
Ja.
Ik zou alleen wel dus de tip willen geven, als iemand merkt dat één leefstijlverandering niet werkt, of niet direct werkt, wil ik zeggen, wees dan voorzichtig om die leefstijlverandering af te schrijven. Mm. Want we hadden het net over, hè, dat noem je het multiple hit model. Er moeten meerdere factoren tegelijk spelen om die migraineaanval uit te lokken. Kan best zijn dat die leefstijlverandering wel degelijk effectief kan zijn, maar wel in samenwerking met misschien nog een andere leefstijlverandering.
Ja, dat die ene trigger of dat ene punt dan niet voldoende is en dat er een tweede actie voor nodig is.
Ja, precies. Dus het kan best zijn dat als je dan daarna nog iets doet wat ook een bijdrage levert, dat je dan ineens wel verschil merkt. Terwijl als je dat eerst had losgelaten en gewoon naar dat tweede was gegaan, dat er dan ook niks was gebeurd. Dus ik zou de voorstander zijn, omdat we ook al zeggen, dit zijn leefstadviezen die je eigenlijk iedereen kan geven, eigenlijk ook zonder migraine, die goed voor het lichaam zijn. Probeer vast te houden wat je vast kan houden.
Ja.
En als je echt denkt van, joh, dit werkt niet bij mij en ik heb hier niks aan, dan je kan altijd daarna nog zeggen, joh, ik kap ermee. Maar ik zou daar voorzichtig mee zijn.
Ja, en zeker ook als je dan toch de moeite hebt gestoken in het creëren van een nieuwe gewoonte, die eigenlijk gewoon sowieso goed is. Laten we bijvoorbeeld even slaap als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Je zit op 8 uur slaap nu per nacht en voorheen zat je op 6. Nou, dan denk ik dat je in ieder geval daar grote winst van ervaart. Misschien niet meteen in je migraine, maar waarschijnlijk wel in andere aspecten. Dus als je je best hebt gedaan om die nieuwe gewoonte op te zetten, heb dan ook niet het idee van, nou, weet je, dan laat ik het wel weer waaien en dan zien we het wel. Zonde.
Ja, dat is heel zonde.
Dus inderdaad, wat je zegt, weet je, heb dan niet, laat je niet, ga ik niet ontmoedigd daardoor. Nee,
precies. Het is echt iets van de lange adem, weet je wel.
Ja.
Het gaat om, daarom vind ik migraine ook zo'n interessante ziekte. Want migraine is wat mij betreft bij uitstek een aandoening die mensen, die ons dwingt om onszelf te ontwikkelen als mens. Hè? Want anders, dan krijg je het terug. Als je slechte copingstrategieën blijft hangen, slechte toxische relaties of die stress opleveren, of altijd te laat naar bed en dat soort dingen, dan krijg je het terug.
Ja.
Dus het dwingt onszelf om echt met onszelf bezig te gaan, zowel op lichamelijk als geestelijk niveau.
Dus eigenlijk zou je zeggen dat migraine in zekere zin een spiegel is.
Zeker, ja, 100%. Dat heb ik mooi gezegd. Het is echt een spiegel van, voor een deel van je leefstijl. Hè?
Ja.
En ik zal niet zeggen, dus dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken. Als je met je leefstijl bezig gaat, is het ook geen garantie dat je nooit meer migraineaanvallen krijgt. Ik ken wel mensen, die ken ik echt, en die verhalen staan ook op onze website van mensen die gewoon zeggen, bij bepaalde leefstijl, sinds bepaalde leefstijlveranderingen, heb ik nooit meer migraineaanval. Ja. Is overigens wat anders dan dat ze van hun migraine af zijn. Want dat is niet zo. Op het moment dat ze weer wat ongezondere dingen doen,
tuurlijk,
krijgen zij ook zij weer migraineaanval. Ja. Dus ze hebben alleen geen migraineaanvallen meer, maar die kwetsbaarheid blijft.
Ja.
Maar goed, dat is echt veruit een minderheid van de patiënten die nooit meer migraineaanval heeft. Maar je kan wel enorm je migraine verbeteren. Mm. En dat moet het streven zijn. Dus als je al gaat van, nou, we hadden het al van 4 migraineaanval per maand, misschien naar 1 of 2, dat is al zo'n enorme winst.
Ja. Ja, zeker als je dat ook zet naast medicatie. Want medicatie is dus efficiënt als het de aanvallen halveert. Maar we zeggen net ook, je wordt eigenlijk steeds meer immuun voor de medicatie die je krijgt. Dus dat is ook een beetje een aflopend verhaal.
Ja.
Dus als je uiteindelijk door de kern aan te pakken je migraineaanvallen kan halveren of de intensiteit kan halveren, ja, dan zit daar ongelooflijk veel winst.
Ja, zeker. En het kan ook en-en zijn. Hè? Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee. Als jij een medicijn hebt wat jou bevalt, hè, maar liever niet hoger wil voor de bijwerkingen, kun je altijd ook zeggen, goh, waarom doe ik daar niet leefstijl bij?
Ja.
Dus er zijn ook onderzoeken die specifiek hebben gekeken naar bepaalde leefstijlinterventies die bovenop bestaande medicamenteuze behandeling komen. Bijvoorbeeld yoga. Er is een mooie studie geweest waar ze hebben gekeken van, goh, voegt yoga als extra behandeling nog iets toe bij mensen die alleen medicatie hebben voor migraine, hè, ten opzichte van mensen die alleen maar medicatie hebben. En dan zagen ze dat aanvullend yoga bovenop die medicamenteuze behandeling ook nog allerlei positieve effecten hadden. Dus ook zeker vermindering van de frequentie, vermindering van de ernst, vermindering van de benodigde hoeveelheid medicatie die mensen slikten. Dus ook als aanvullende behandeling is het heel zinvol. En ik denk dat dat is waar we veel meer met elkaar naar moeten kijken, naar integrale behandeling. Dus niet of medicatie of leefstijl, maar het optimum zoeken met beide. En ik zou zeggen, vanuit mijn oogpunt, dat is mijn motto altijd: leefstijl als het kan, medicatie als het moet.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.